Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
Beleggerspanel.
De Chinese toezichthouder zit techbedrijven dwars. En online broker heeft Robinhood heeft een beursgang aangekondigd. Maar zijn bedrijven en beleggers nog wel zo happig nu er een groot verlies aan de oppervlakte komt? Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel met Martine Hafkamp van Vitesse Vermogensbeheer en Wim Zwanenburg van Stroeven Lemberger. Fijn dat jullie er zijn. En allemaal gewaardeerde krachten die weten hoe het werkt. Namelijk, we beginnen met de laatste transactie. En Martine, zeg het maar.
Ik heb het wel eens vaker. Ik heb geen transacties gedaan de afgelopen tijd. Ik heb gewoon de portefeuilles heel goed staan, vinden we zelf. Ja, anders doe je er wat aan natuurlijk. Ik heb en defensieve aandelen en technologie, maar ook cyclische waarden, omdat je nooit op één paard kan wedden. Want zeg maar, een paar maanden geleden was inflatie het buzzwoord. Nu hoor je er eigenlijk niemand meer over. Daardoor deden cyclische waarden het een poosje goed. Maar ik denk als je wat meer van hetzelfde kijkt, en krijgt als je kijkt ook naar de Amerikaanse rente die natuurlijk gedaald is. Nou, dan zijn technologieaandelen toch ook wel de place to be. Met natuurlijk mooie defensieve waarden.
Nou, wat is nou typisch een defensieve waarde?
Nou ja, dat zijn echt gewoon de Nestlé's van deze wereld. Gewoon echt die het gewoon de stabiele groei moeten hebben. Waar je geen spectaculaire resultaten verwacht. Hoewel alles natuurlijk in het kader van ESG soms zomaar een blow kan krijgen. Of juist een positieve impuls. Maar in principe zijn dat natuurlijk de stabiele waarden. Waar je, dat gaat niet het spectaculaire groeicijfers komen daar vandaan in je portefeuille. Maar het is wel gewoon mooi als een ruggengraat. Helemaal omdat je met obligaties natuurlijk geen kant op kan. Nou ja, en als er dan nieuw geld komt, nou, dan stop ik dat netjes breed gespreid ook in een individuele titels. Dat altijd wel in een mooie beleggingsportefeuille.
En Martine, ik had anders de champagne wel koud gezet. Maar het inflatiegevaar is geweken, begrijp ik. Want de OESO kwam volgens mij gisteren of vandaag nog met een rapport waaruit blijkt dat het in het OESO-gebied in ieder geval behoorlijk is opgelopen.
Nou ja, dat is het. Maar dat is al geweest. Hè. Heb je het alweer over het verleden. En het kan misschien nog wel een beetje doorgaan. Omdat de vergelijkingsbasis ten opzichte van vorig jaar natuurlijk nog heel gunstig of ongunstig is. Is net hoe je het wil uitdrukken. Maar als je verder kijkt, grondstoffenprijzen zijn ook wel weer erg aan dalen. Ik bedoel, China is natuurlijk wat verder in de cyclus. En daar zie je natuurlijk alweer de vraag een beetje afnemen naar die grondstoffen. Nou,
ik zie Wim een beetje zuinigjes kijken.
Ja.
Nou, je hebt alleen, maar olie, die natuurlijk, daar heb je het in deze uitzending ook al eerder over gehad, de olieprijs.
Het OPEC-debacle van de afgelopen dagen.
Daar kan natuurlijk nog wel wat vuurwerk vandaan komen, maar op zich denk ik dat structureel nog wel een beetje mee zal vallen.
Ben jij net zo optimistisch gestemd wat dat betreft?
Ik ben optimistisch gestemd, zeker. We hadden het net over de transactie die wij ook hebben gedaan. Wij zitten wel wat lichter schaar van de portefeuille. Het grote geheel is stabiel. Maar eerder dit jaar hebben we wat cyclische toevoegingen gedaan. Amerikaanse industrials gekocht en daar gaan we nu wat afscheid van nemen. En we noemden het in een eerdere uitzending ook al. We zien eigenlijk dat er wat grenzen worden gesteld aan big tech in China en de grote fondsen daar. Maar de onderliggende groei in China en Azië, die is er nog steeds. Gebruikersaantallen, nieuwe ontwikkelingen waar we toch wel van willen profiteren. En daarom hebben we daar een verschuiving naar de mid- en small-cap funds. En de vorige keer noemde ik geen naam, maar ik kan er nu wel eentje noemen.
Wim, hou me niet langer in spanning.
Nou, we kopen een mid- en small-cap fund van Allianz Global Investors, om er één te noemen. En wat ik net zei, om ons totale aandelen-exposure op dit moment met de beurskoersen die fors zijn opgelopen ook wat te beperken, schuiven we wat af aan Amerikaanse industrials.
Maar je kiest dus voor de wat kleinere Chinese bedrijven omdat die nog wat minder in de gaten worden gehouden?
We zien dat de macht. Nou, daar gaan we het zo over hebben. Hè. Dus de techreuzen die liggen onder het vergrootglas van de Chinese toezichthouders. En eigenlijk waarschijnlijk van de achterliggende politieke machthebbers. Het groeit ze boven het hoofd. Big tech in China heeft zoveel data en heeft zoveel invloed op consumentengedrag, op reisgedrag. En dat wil de Chinese overheid wat gaan beteugelen. Bovendien vallen ze daarbij het eerste dan de techcompanies aan die beursnoteringen hebben in de VS. Dat geeft natuurlijk ook een beetje, dat heeft ook zijn weerslag op de geopolitieke verhoudingen. Maar je ziet eigenlijk de onderliggende kracht van de Chinese economie, die is nog steeds in stand.
Ja, Martine, heel even, want ik dacht dat ik het allemaal goed bijgehouden had. Maar eerder dit jaar was er volgens mij van alles te doen over Chinese bedrijven die het in Amerika wilden proberen. En die moesten hun notering inleveren. Toen waren ze toch weer welkom. Maar nee, toch niet. Wat is op dit moment de stand van zaken? Zijn die Chinese bedrijven nog allemaal welkom?
Nou, ze staan er allemaal nog steeds genoteerd. Dus, en dan heb je natuurlijk net Didi dat daar naar de beurs is gegaan. Dus volgens mij zijn ze er nog steeds welkom.
Didi is die taxi-app.
Ja, de
inderdaad.
Taxi-app. Daar is ook weer van alles over te doen natuurlijk. Dat ze eigenlijk hun beursgang hadden moeten uit, of dat ze hele erge aanwijzingen hadden gekregen vanuit China, dat ze eigenlijk hun beursgang hadden moeten uitstellen. Maar ja, bedoel, dat weet je eigenlijk als je in Chinese bedrijven gaat zitten. De Chinese toezichthouder is tot daar aan toe, maar meneer Xi, die heeft natuurlijk veel directer invloed dan hier autoriteit, China, mededingingsautoriteiten of beursautoriteiten hebben. Die kunnen gewoon direct ingrijpen. En dat heb je natuurlijk in het verleden al een aantal keer vaker gezien. Tencent heeft al eens een keer zijn spelletjes moesten onhold omdat Chinese kinderen te dik werden.
Alibaba en Ant
ja,
Group.
Precies.
Dat speelt nu weer met Tencent. Wil met een gameplatform. Ja, dat gaat dan ook weer niet door.
Die ze niet mogen fuseren. Dan heb je nog weer dat ze waarschijnlijk wel een zoekmachine van de beurs mogen hebben halen. Maar het is gewoon, ja, dat weet je gewoon als je in
als
China
je het weet, hoe weegt dat dan in jouw beslissingen? Zeg nou, je dan, daar blijf ik verre van? Of nee, hoor, er is zoveel te halen?
Ik denk wel dat de lange termijn vooruitzicht, precies ook wat Wim zegt. Dus natuurlijk, het aantal gebruikers is enorm daar en het groeit nog steeds. En je ziet ook dat die Chinese technologiebedrijven eigenlijk verder zijn dan hun Amerikaanse evenknieën. Dus in die zin denk ik dat er nog heel veel te halen valt. En je moet dit een beetje voor lief nemen.
Als je alle tussenpersonen er tussenuit haalt, en dat doe jij volgens mij, dan doe je dus eigenlijk zaken met de Communistische Partij en eigenlijk doe je zaken met Xi.
Ja, als je het zo bekijkt, heel zwart-wit, hebben ze natuurlijk wel veel meer een vinger in de pap. Maar er speelt natuurlijk ook nog veel meer. Je hebt inderdaad die hele tech-oorlog tussen de Verenigde Staten en China. Ik bedoel, in Verenigde Staten liggen de grote technologiebedrijven net zo goed onder het vergrootglas van de mededingingsautoriteiten. Kijk, ik zit zelf al een tijdje in Prosus belegd. Nou ja, er zit een hele erg onderwaardering op.
Gecondoleerd, maar die is natuurlijk behoorlijk gezakt.
Nou ja, bedoel, vanaf het hoogste punt is het behoorlijk gezakt. Als je het kijkt vanaf de beursintroductie is het allemaal nog prima te overzien.
Dit jaar min 10% voor Prosus. Ja, terwijl de AIX plus 17,5% staat.
Maar Martien, je mag het nog even afmaken, maar daarna toch ook graag weer.
Maar als je dat dan gewoon ziet, hoe een onderwaardering erin zit, zeg maar, voor als je kijkt naar hun belang in wat ze in Tencent hebben en wat er dan nog verder aan andere wel echt groeipareltjes wel in zit. Dan denk ik, ja, dan vind ik het onevenredig hoe hard zij dan meedalen op het moment dat Tencent dan wat gaat dalen, omdat ze daar echt alleen maar op afgerekend worden.
Het wordt dus te veel gezien als Tencent.
Ja, dat vind ik wel. Dus.
Wim?
Ik denk dat het zeker gelieerd is aan Tencent. Maar ik ben het eigenlijk wel eens met Martine dat Prosus gewoon ondergewaardeerd is. Dat was het al. Prosus is naar de Amsterdamse beurs gekomen vanuit Johannesburg om die discount die er is op dat conglomeraat en waaronder ook Tencent, waar ze in belegd zijn, eruit te gaan helpen.
Nou, ze waren ook gewoon te groot in Johannesburg, geloof ik. Hè? Ze moesten naar een
tweede. Dat is ook een bijkomstigheid. Maar die discount, die korting is er nog bepaald niet uitgelopen. Die is zelfs opgelopen. En ik denk dat het belang van Tencent wel ondergewaardeerd is. En Tencent en andere grote techcompanies in China, die liggen op dit moment onder druk. Het is een kwestie van dat in China natuurlijk Big Brother is watching you. En dat is in principe is dat zeg maar de communistische partij en de staat. Maar we zien steeds meer dat die apps en die private companies in China, die tech-reuzen, de communistische partij eigenlijk boven het hoofd groeien. En daarom wordt er op dit moment ingegrepen. Big Brother mag eigenlijk alleen maar de Chinese staat zijn.
Maar Martine, een vergelijking met Amerika, waar die techreuzen net zo goed worden gecontroleerd, waar ze onder een vergrootglas liggen. Vind jij die vergelijking te maken? Of zeg je ja, dat zijn toch wel echt duidelijke andere uitgangsposities, of je nou een Chinees techbedrijf bent of een Amerikaans techbedrijf?
Ik denk dat ze in China niet zo'n enorme zorg maken om mededinging en concurrentie, eerlijk gezegd. En dat speelt in Amerika wel degelijk wel mee in de overwegingen. We zien wel dezelfde mechanismen, zeg maar. Dat die technologieontwikkeling heel sterk is en dat de staat moeite heeft en toezichthouders moeite hebben om dat bij te benen. En in China wil het politbureau en Xi en de communistische partij wil almachtig zijn. En staat binnen zekere beperkingen een soort staatskapitalisme toe en ook ondernemingszin en ook technologische innovatie. Maar als het boven het hoofd dreigt te groeien, dan grijpen ze in. En zelfs op een mogelijk zelfs voor hun ook ongunstig moment als van net een nieuwe beursgang en een enorme waardecreatie.
Jullie zijn het veel te veel eens. We gaan naar een ander onderwerp.
Zaken doen. Thomas van Zijl.
Jullie, dat zijn dan Martine Hafkamp van Vintessa Vermogensbeheer en Wim Zwanenburg van Stroeve Lemberger. Gisteren bezetten actievoerders van Extinction Rebellion, de lobby van het pensioenfonds ABP. Ze willen dat ABP per direct stopt met investeringen in de fossiele industrie. Op dit moment worden zo'n 15 miljard euro ingezet op olie, gas en kolenbedrijven. Geen steenkolen meer, dat hebben ze afgebouwd. Bleek uit onderzoek van de NOS eerder deze maand. Laten we even kijken naar hoe die actie is verlopen. Want de actievoerders werden uiteindelijk door de politie het gebouw uitgesleept.
Een leraar zit daar die meegenomen wordt door de politie. Een student die daar meegenomen wordt door de politie. Voor een leefbare wereld worden deze rebellen opgepakt.
En zo kwam er dus toch een einde aan de actie. Terwijl de oorspronkelijke eis was: wij gaan hier pas weg als die eisen ook zijn ingewilligd. Martine, dan hadden ze er nu nog gezeten, denk ik.
Dat denk ik.
En morgen ook nog. Ja, en overmorgen ook nog.
Maar de eerste impuls van mij was: zijn er überhaupt al wel weer werknemers binnen bij de ABP? Dan begin je al met zo'n actie. Ja, ik denk altijd dat heeft niet. Kijk, je haalt het nieuwste mee, dus in die zin heeft het zin. Maar als ik dan verder kijk, dan denk ik: ja, nieuwswaarde is leuk. Maar of je er nou echt effect mee sorteert, dat lijkt me dan zeer onwaarschijnlijk.
Nou, misschien is het nu een kiezeltje in de schoen en niet het eerste kiezeltje. Want ABP wordt net als de techreuzen natuurlijk in de gaten gehouden. Ja. Voortdurend ook in de gaten gehouden worden. En incident op incident. Protestgroepen, eerst de leraren, ja, dan de ambtenaren. Gaat dat op lange termijn misschien toch effect sorteren?
Nou, ik denk dat ABP daar iedere dag mee bezig is. Dat ze natuurlijk ook kijken naar dat soort dingen als duurzaamheid. Ze investeren daar ook heel veel in. Maar kijk, het is meer eendimensionaal dan het nu gebracht wordt door zo'n Extinction Rebellion. Hè? Want de wereld kan nog niet zonder bedrijven als Shell. Ik denk dat ABP er dan goed aan doet om zeg maar, hun portefeuille tegen het licht te houden. En dat je niet in Exxon belegt en in Glencore en dat soort dingen, noem maar op. Maar als je gewoon kijkt.
Waarom niet in Action
Shell, die zijn nog veel. Ze committeren zich nou niet heel erg aan andere duurzame alternatieven. Wat Shell natuurlijk wel echt doet. Ook een beetje door de rechter, maar daarvoor deden ze dat ook al.
Shell zegt er zijn meerdere manieren om Parijs te halen.
Ja.
Maar toch ook een beetje kontgekeur. Hè? Niet omdat ze nou ontzettend overtuigd zijn.
Nou, dat weet ik niet. Ik denk dat ze wel degelijk overtuigd zijn. Ik denk alleen dat je voorlopig nog fossiele brandstoffen nodig hebt. Je kan niet alleen op die windmolens en op zonnepanelen. Helemaal niet in Nederland kan je niet zeg maar, de energievoorziening kan je daarin voorzien. Ik bedoel, als je kijkt, als we in één keer van als we nu zouden stoppen met fossiele brandstoffen en alleen wind en zon, nou ja, dan hebben we toch een heel groot probleem
hier. Maar dat stelt ook niemand voor natuurlijk.
Nou ja, nee, maar ik bedoel, het is ook, je hebt ook een tijdspad nodig er naartoe. Zeg maar, en dat is natuurlijk waar we het ook wel eens hier vaker over gehad hebben. Windmolens, iedereen wil ze dan misschien wel, maar niemand in zijn achtertuin, zeg maar.
Bovendien draaien ze op smeerolie. Dus ja, ik bedoel, er zijn ook veel grondstoffen nodig. Er zijn zelfs fossiele energiestoffen nodig om de energietransitie door te maken. En als je kijkt wat Shell al gedaan heeft, ze hebben een uitermate natuurlijk ongunstige uitgangspositie in het oog van ESG, duurzaamheid, milieucriteria. Maar als je ziet wat het management al gepresteerd heeft, dan zou ik ze eerder complimenten geven. Maar dat zal de klimaatrelschoppers denk ik nooit tevreden stellen.
De klimaatrelschoppers?
Ja, zo duid ik ze toch al aan. Want ik vind dit gewoon een kwestie van sabotage. Ik ben heel erg voor impact en beïnvloeding.
Wanneer is er van jou gesprek van sabotage?
Nou, zeg maar de normale bedrijfsvoering trachten te blokkeren. En dat doe je in principe door kantooringangen te belemmeren. En of er nou wel of niet veel werknemers zitten en of ze nou thuis zitten. Het is natuurlijk vooral het doel om de publiciteit te halen en om druk uit te oefenen. En de een doet dat via de rechter, zoals Urgenda die naar de rechter stapt. Dat vind ik nog meer normaal. Of kan ik het ook niet altijd mee eens zijn. Maar dan ga je nog tenminste uit van de spelregels van de rechtsstaat. Maar als je fysiek allerlei belemmeringen gaat doorvoeren, ze kunnen beter hun pijlen richten op degene, de aandeelhouders, die stemmen op de aandeelhouders.
Laten we daar dan over hebben, want bij die aandeelhoudersvergadering wordt al sinds jaren dag inmiddels Follow This, een motie in stemming gebracht. Ja. Daar heeft ABP neutraal gestemd. Terwijl er ook wat.
Omdat er meerdere belangen worden afgewogen.
Waren,
natuurlijk.
Zeiden, nee, hier zijn wij toch onverkort voor, omdat Shell anders te weinig in beweging komt.
Je kan er vanuit verschillende dimensies naar kijken. En Shell heeft al veel inspanningen verricht om te verduurzamen. En dit hele proces van energietransitie. We kunnen niet in één dag ons wagenpark stilleggen.
ABP zegt, wij zitten ook in Shell om het gesprek aan te gaan. Dat is het klassieke verhaal voor het engagement. Maar als dat dan de reden is, dat dat ook toch een belangrijke motivatie is om in Shell te blijven zitten, dan zou je toch kunnen zeggen, ook in het licht van wat onze deelnemers van ons verwachten, wij stemmen voor die motie.
Er zijn nog andere overwegingen. Beurskoersen worden mede bepaald door vraag en aanbod. Als alle beleggers anders op één tijdstip zouden uitstappen, zou de beurskoers natuurlijk in elkaar donderen. Dat zou de belangen van pensioengerechtigden niet ten goede komen.
Nou, misschien dus, kunnen die pensioengerechtigen, als ze dat dan zo graag willen, ook zelf wat harder aan de bel trekken. Hè? Dat is dan, kijk, die zitten er. Voor hen wordt er belegd. Dus dan kan je ook zeggen, maak daar wat meer lawaai. Vraag ook gewoon invloed. Of zeg maar, of zeg daarvan, wij willen niet in dat soort beleggingen. Maar ja, terugkomend op dan wat iedereen wil van wind- en zonne-energie. Volgens mij zijn windmolens die afgeschreven zijn ook best wel vervuilend. Worden er iets van 4.000 per jaar worden op de schroothoop gegooid. En die zonnepanelen, die komt toch heel veel uit China. En die worden dan gemaakt, nou ja, misschien wel met steenkolen.
Nee, ik wijs maar even op de artsen die ook op de gehoorschade van windmolens
duiden. En ook nog natuurlijk, bedoel, dan wordt het onder dwangarbeid, heel vaak met bijna dwangarbeid gemaakt.
Uiteindelijk is benzine zo gek nog niet, begrijp ik, als ik naar dit panel
luister. Nou, kijk, je hebt het gewoon nodig om ook die windmolens ergens te krijgen, hè?
Dat snap ik. Maar laten we zeggen, we gaan even in op het punt van Wim. Er spelen meerdere factoren een rol. Ja. Je moet ook de rendementen in de gaten houden. Ja. Maar als je puur kijkt naar het rendement, hoe lang is het dan nog slim om in Shell te blijven zitten?
Ik denk dat er de komende 20, 30 jaar stijgt de wereldvraag naar energie nog fors. En dan hebben we voor die periode van overgang naar meer duurzame vormen ook nog olie en gas nodig. Daar ben ik persoonlijk van overtuigd.
Ik haalde het net al aan. NOS heeft het onderzocht, hè, wat ABP nu precies gedaan heeft met die aandelen Shell. Vorig jaar, is het verkocht. Later dat jaar is het weer bijgekocht.
Ja, op lagere koersen.
Slim?
Ja, ik denk het wel. Als je gewoon ook kijkt, als je gewoon verder ziet ook inderdaad. Shell is natuurlijk ook de transitie aan het maken naar een meer duurzaam bedrijf. Nou, op de beurs worden ook nog eens bedrijven zeg maar, die duurzaam zijn, die cashflows worden hoger gewaardeerd. Dus in die zin zou je ook kunnen kijken, zit er nog weer heel veel extra toekomstmuziek in Shell? En ook als je kijkt naar leningen van duurzame bedrijven, groene obligaties en zo, die krijgen vrij eens een lagere rentevergoeding dan van vervuilende bedrijf. En dat wordt natuurlijk steeds meer.
Of je moet geld op toeleggen.
Dus ja, bedoel, dat krijg je steeds meer natuurlijk. Je krijgt met die CO2-uitstoot dat zeg maar bedrijven die niet verduurzamen, dat die gewoon steeds slechter af zijn.
Nou, dus het verbaast me in die zin ook, Wim, want wij spreken elkaar regelmatig voor dit panel. En er gaat eigenlijk geen keer voorbij of je benadrukt hoe belangrijk het is om toch vooral duurzaam te beleggen. Ja. En dat het allemaal goed gemeten moet worden. En
we moeten de kaartjes in het oog houden.
En nu trek je toch heel duidelijk de kaart van Shell.
Nou, met waardering voor wat ze al gedaan hebben, hoe ze op weg zijn. Hoe ze ook luisteren naar de belangengerechtigden, naar de aandeelhouders. En ook zelfs naar de klimaatactivisten. Maar je kan zo'n mammoet-tanker als Shell niet in één keer laten draaien.
Oh nee, we gaan naar de revolutie. Daar komt ie. Online broker Robinhood heeft afgelopen week aangekondigd naar de beurs te willen. De omzet van het bedrijf verviervoudigd in het eerste kwartaal. Maar het verlies is ook geëxplodeerd, opgelopen tot 1,4 miljard dollar. Ja, dat is wel zo. Als je naar de beurs gaat, moet je een prospectus uitbrengen. En dan wordt plotseling ook duidelijk hoe een bedrijf er financieel voor staat. Zijn jullie nog ergens van geschrokken? Martine, jij?
Nee, ik ben er niet van geschrokken. Want dat was natuurlijk door die extreme volatiliteit die er was toen iedereen toen de gekte van de meme-stocks bezig was. Met de GameStops en de AMC's.
Wanneer is het ook weer precies een meme-stock?
Ja, dat zijn als het heel populair wordt op een internetforum en dat heel allemaal particuliere beleggers als een gek erachteraan gaan om dan tegen de grote jongens in te handelen.
Ja, en de grote jongens, dat zijn de short-sellende
hedgefonds, inderdaad.
Het is zoiets als achter een gerucht aanhollen en van de flow profiteren. Ja. En dan hopelijk dat je niet als laatste behoeft uit te stappen. En
maar
er zijn natuurlijk aanzienlijke risico's. Maar veel Amerikanen die thuis zaten op de bank in plaats van op de kantoorstoel en hadden toch wat geld over, werden ook gesteunde uitkeringen en hebben onder andere ook op beleggingen ingezet. En Robinhood was zo'n beleggingsapp die de toegang tot beleggen ook populariseerde. En
ik vind dat je dat mooier kunt uitdrukken. Ja. Je kunt namelijk de financiële wereld, de van oorsprong zo gesloten financiële wereld, democratiseren.
Dat is, ja, en dan ga je het bovendien Robin Hood noemen. Hè? Dus zogenaamd nemen ze het op voor de zwakken onder ons. Maar daar zitten ook uiteraard managers achter die er het nodig aan willen verdienen. En waarschijnlijk ook het nodig aan hebben gemanipuleerd. En ze hebben in ieder geval al forse investeringen.
Ze hebben ook het nodige gemanipuleerd? Is ja, dat nee, er op zijn beperkingen van Wim Zwanenburg? Of,
nee, nee, er zijn ook. Kijk, dan moet je kijken van wat zijn de inkomensbronnen. Al die particuliere aandelen die zeg maar Robin Hood verhandelt, die hebben ze ook uitgeleend. En daar is meer aan verdiend dan aan de handel zelf.
Ja. Dus, is dit dan, Martine, ik kijk ook even naar jou, het moment voor een beursgang? Want je moet dus deze cijfers publiceren. Nou goed, dat mag. Hè. Je hoeft niet per se winst te maken bij een beursgang. Dat is iets van lang geleden.
In 2000 was dat. In die jaren was dat al heel populair. Ja. Maar we zitten inmiddels wel weer op hetzelfde niveau. Ja. Als je kijkt naar beursgangen van bedrijven die nog geen winst maken, zitten we op het niveau van 2000. Ja, ik denk ze willen gewoon profiteren van het positieve beurssentiment nog steeds. En ik denk dat er wel een verschil is hier tussen zeg maar onze generatie beleggers en degene waar dat voor bedoeld is. Dus de millennials en de generatie Z die er toch wat anders in de wedstrijd zitten. Omdat die alleen nog maar de positieve beurskanten hebben meegemaakt en nog nooit een daling, echt een substantiële daling. Dus ja, ik in die zin. Kijk, ik zou er zelf op zich helemaal niet aan meedoen als een beursgang voor mijn klanten. Geen haar op mijn hoofd.
Maar ook die generatie weet natuurlijk dat Robin Hood nog voor de rechter komt te staan. Dat er al flinke boete is opgelegd. Misleiding
van
klanten.
Handel,
manipulatief. Dat, ja. Nou, als Wim Zwanenburg dat zegt, dan komt dat ook in Amerika heus wel aan. Maar betekent
zegt
dat
de toezicht houden naar wat dat betreft?
Nou, ja, voor mij betekent het wel wat. Maar bedoel, dat is het hele. Ik zou ook niet in die GameStops en dat soort dingen zou ik ook niet inhandelen. En ik vind het businessmodel van Robin Hood, ze hebben zelf ook gezegd, nou, we weten van die orderflow die we moeten gaan verkopen, of die we verkopen, daar moeten we wel iets aan doen. Want het is niet zo waarschijnlijk dat dat zo mag blijven, zeg maar. Omdat het is in bijvoorbeeld Nederland ook al lang verboden. Maar als je verder kijkt, dat 17% in het eerste kwartaal van de handel komt uit cryptocurrencies. Nou ja, en dat was dan nog 6% van de totale omzet komt uit één tweet van Elon Musk. Who let the Dodge out? Dus dat gaat over één tweet. En als je dus zo ontzettend dus gevoelig bent voor dat soort tweets en gewoon dus impulsief gedrag, ja, dan kan het in een andere tijd kan er natuurlijk heel veel minder omzet doen. Kijk, ze groeien als kool, dus in die zin is het zie ik er wel in de toekomst zie ik er best muziek in. Maar op dit moment denk ik, nou, blijft er maar heel eventjes af.
Het populariseren van beleggen is niet per se wat fout aan, maar alleen inzet op die speculatieve bewegingen zoals die meme stocks en die Reddit internet forums, daar zitten bedenkelijke kanten aan. Er wordt geen fundamentele analyse gepleegd van wat is een bedrijf echt waard. We gaan met de flow mee en we proberen snel spelletjes te spelen, zoals bijvoorbeeld het tegengaan van de hedge funds. Ik moet zeggen, ik vind het af en toe vermakelijk schouwspel als je daar ook in verdiept. Maar Martine maar noemde die aandelen ook al. Ja. EMC Entertainment, een bioscoopaandeel wat ineens miljarden waard zou zijn, wat het feitelijk op basis van fundamentele overwegingen niet waard is. Hetzelfde geldt voor die videowinkel GameStop. Maar er waren aanzienlijke short-posities in van de hedge funds. Ik moet wel eerlijk gezegd ook glimlachen als ik zie dat een aantal van die zogenaamde professionals van de hedge funds hun risicomanagement niet op orde hebben en eigenlijk gewoon op hun bek gaan.
Ja, dat is toch
wat dat betreft is het Robin Hood spel vermakelijk.
Ja, ja.
Maar het zijn gelukkig is het maar een uitwas aan de zijkant van de effectenbeurs. Want het zijn eigenlijk wel uitwassen. En het zijn ook nieuwe fenomenen natuurlijk die zich voordoen door de informatietechnologieën, internet, apps enzovoort.
Zou het, Martine, tot slot ook
nog even laatste punt.
Nou, dat is dan wel zo, want de tijd zit er bijna op. Maar goed, weer.
Robin Hood, commissievrij beleggen, bestaat gewoon in wezen niet. Nee. Dus dan zijn er andere inkomstenbronnen waarmee zeg maar de klant verlokt wordt.
Dan toch nog even heel kort. Zou het kunnen zijn dat de piek van Robin Hood al voorbij is? Want we hebben het heel vaak gehad over beleggen als tijdsverdrijf. Dat is toch saai, corona, je moet wat met je tijd en met je geld.
Ja, bedoel, ik denk dat zolang het goed gaat op de beurs zal het toch wel een beetje doorgaan. Maar zodra er ook maar een dipje komt, en nou, die komt altijd. Bedoel, dat is dan wel weer een wet van mede en persen. Nou, dan zullen we zien hoe populair het nog blijft.
Martine Hafkamp van Vintessa Vermogensbeheer en Wim Zwanenburg van Stroeven Lemberger. Dank voor jullie bijdrage aan dit beleggerspanel. Zometeen, Veloretti gaat eindelijk ook e-bikes verkopen. En dat op dit moment. Er is een groot tekort aan accu's. Interessant.
Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.